Goedenavond allemaal. Wij hebben een gemeenteavond over de herziene statenvertaling. En wij willen deze avond gaan beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 2. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Trouwe Heer in de hemel, groot en machtige God. Wij komen tot u op deze avond in het gebed. Heren, om ons voor uw aangezicht te stellen. Willen we in deze plaats, heren, danken. Als we nadenken over de Bijbel. Danken voor dat kostbare geschenk. Dat wij het woord van u mogen hebben. Dat u ons uw boek gegeven hebt. Niet een boek wat onbegrijpelijk is, maar dat we de eeuwige God kunnen horen in de Nederlandse taal. In onze eigen spraak en dialect. Heren, wat is dat een kostbaar geschenk. U ons gegeven hebt in de 16e eeuw, in de 17e eeuw. En u ook. In de vertalingen die gekomen zijn en waar we ook uw hand in mogen zien. Om het woord van u te mogen horen en verstaan in onze taal. En heren, dan hebben wij u daarvoor in de eerste plaats te danken. We willen u ook vragen, heren, of u ons de Heilige Geest wil geven. Want één ding kunnen mensen niet. En dat is dat wij het gaan begrijpen met ons hart. En daartoe blijft de verlichting van uw Heilige Geest altijd weer nodig. Maar die wilt u ook geven. Zodat wij door de Bijbel heen uw stem mogen horen. Uw hart voelen kloppen. Uw aangezicht mogen zien. En met u mogen leren wandelen. Heren, wij willen u bidden voor deze avond. Om een leerzame avond. Om een gezegende avond. Zegent u de sprekers. Als zij aan ons uit zullen leggen. Wat in de afgelopen jaren is gedaan. Gebeurd in de hertaling en de herziening. Van die oude statenvertaling. Die zoveel eeuwen lang gebruikt is door u. Gezegend is aan zondaars. Aan uw harten van uw kinderen. En wij bidden u om diezelfde zegen. Heren, over uw woord en de uitleg ervan, zondag aan zondag, in het persoonlijk lezen van de Bijbel, zodat wij uw stem, o goede herder, mogen horen en zullen volgen als schapen van uw weide. Zegent u ook de kerkdelen van luisteraars, En mag het een rijke avond worden. In Jezus' naam. Amen. Ik lees u een paar versen uit Handelingen 8. De bekende geschiedenis van Filippus en de kamerling, kamerheer. En dan lees ik vanaf vers 29. Handelingen 8 vanaf vers 29. En de geest zei tegen Filippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit: hij is als een lam, hij is als een schaap naar de slachting geleid, en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, wie zal zijn afkomst vertellen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zei: ik vraag u, over wie zegt de profeet dit, over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. Tot zover maar. Wat ik belangrijk vind in dit verband en voor deze avond is vers 30. Begrijpt u ook wat u leest? Nou, daar zal het over gaan. Ik heb als voorbereiding voor vanavond een herziene Statenvertaling gekocht. Dat is altijd wel handig, dat je weet wat het over gaat. En daar zit ook een heel mooi boekje bij, de Statenvertaling herzien. Dat zult u ongetwijfeld ook erbij hebben gekregen als u het aangeschaft hebt. En daar staat hele nuttige informatie in. Daar zullen we vanavond meer over horen. Twee woorden springen eruit. Dat is de woorden betrouwbaarheid en verstaanbaarheid. En daar zal het ook een beetje om cirkelen. De grondtaal betrouwbaar overzetten. En ook de verstaanbaarheid naar de doelgroep. Dat zijn de hoorders, de lezers van onze generatie, de jongeren. Om te begrijpen, te verstaan wat wij in het woord van God lezen. En om dat ook ter harte te mogen nemen. Om de woorden van God te horen in onze eigen dialect. En dat is eigenlijk een heel bijzonder geschenk wat God telkens weer gegeven heeft en nog steeds geeft. Met als doel, kern en middelpunt: hij verkondigde hem Jezus. De Bijbel is altijd geen doel op zich, maar de Bijbel is altijd een middel om ons te brengen tot het doel. En het doel is de gemeenschap met de drie enige God. Ik wil het hier bij laten en ik ga jullie gauw het woord geven.
Zo. Ik mag beginnen, want ik heb een das om. Ja, is goed. Als jij af en toe klik zegt. Sander zei van zo, een das, dat is lang geleden. Nou, het is heel bijzonder dat we als twee leden van deze wijkgemeente allebei betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van HSV. 1, 2, test. Zet hem even te stoppen. Ik heb hem niet voor niks te stoppen. Dan kan je er ook goed in hoesten. Zo. Dus zoals ik al zei, het is heel bijzonder dat we met z'n tweeën daar betrokken zijn geweest. Nou, ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen, Jan-Peter van der Velde. Ik ben qua studie Nederlandicus. Ik heb er heel lang niks meer mee gedaan. Maar in de automatisering terecht gekomen, maar nog steeds wel met vertaalwerk bezig geweest. En in 2005 of zo ben ik als Nederlandicus betrokken geraakt bij het werk van de HSV. Heb toen in een zogenaamde resonansgroep gezeten van Jesaja. Nou, dat was buitengewoon indrukwekkend werk. En Wouter is een echte Hebreeër, dus hij heeft Hebreeuws gestudeerd en is leraar klassieke talen op dit moment ook. Dus die weet aan die kant weer een heleboel. En dan laten we de volgende slide maar doen over wat we wat ik we vanavond even willen vertellen. Dat zijn eigenlijk de vijf onderwerpen, of de vier onderwerpen. Dat vijfde onderwerp, dat verzint u zelf. Dus wat is een herziening? En waarom dan de Statenvertaling herzien? Het proces van de herziening zelf en het resultaat, dat zal Wouter begeleiden, behandelen. En dan kom ik tot slot nog even terug om wat vergelijking te maken met wat andere vertalingen en waar het nou allemaal bijzonder in is. En dan hebben we pauze en dan is er daarna nog gelegenheid tot vragen. Nou, in juni 2002 heeft het hoofdbestuur van de Geestelijke Bond besloten om een stichting op te richten die de herziening van de Statenvertaling ter hand zou gaan nemen. Ik meen dat het de rechtstreekse aanleiding was een onderzoek wat HGB had gedaan onder de jeugd, zeg maar, wat betreft de verstaanbaarheid van de Bijbel. En dat was dermate schrikwekkend dat er door toen ook een heleboel predikanten werd gezegd van daar moet nu echt wat aan gebeuren, anders raken we een hoop kwijt. En nog een beetje harder. Er is toen allerlei onderzoek ook gedaan naar de haalbaarheid en hoe moet je dat nou doen, wat zijn de criteria daarvan, dat is ook niet zo simpel. En gaandeweg is dat ook nog een heleboel wijsheid in vergaard, zeg maar. En sommige boeken waarmee begonnen is, Psalmen en Genesis, die zijn ook meerdere malen herzien, om het zo maar te zeggen. Met die nieuwe inzichten. Nou, en dan in december vorig jaar dus is die verschenen. Dus het heeft 8 jaar is er aan gewerkt. Eigenlijk moet ik zeggen 7 jaar, want het laatste jaar is zo'n beetje helemaal voor de uitgever. Met het alle redigeerwerken en terugkomen en voor het alle zetproeven goed zijn. Dus het laatste vertaalwerk, laatste herziening, zeg maar, is een jaar daarvoor zo'n beetje afgerond. Toch een lange tijd, langer dan voorzien was. Het was toch nog wel een stuk complexer dan men van tevoren dacht. Nou, de kerkraad heeft in de tijd, toen ik ook nog in de kerkraad zat, besloten van als het uitkomt, dan willen we daar welwillend naar kijken, zeg maar. Inmiddels heb ik ook gelezen in de nieuwsbrief, net als u, dat het een jaar lang, zeg maar, een proefperiode is. Het is ook altijd heel moeilijk om daar nou dan een criterium te bedenken, hoe je dat dan moet evalueren. Maar het is in ieder geval, zeg ik het goed, gastpredikant staat vrij om ook op de kansen te gebruiken. Dat is eigenlijk het idee. Nou, zoals ik al zei, Maatkerk is goed vertegenwoordigd bij de medewerkers. Met z'n tweeën zijn we er geweest. We hebben elkaar daar overigens helemaal niet, wij kennen elkaar daar niet. Ik heb Wouter pas ontmoet bij de uitreiking op 4 december vorig jaar. Dus dat komt ook een beetje omdat ik voor in de kerk zit en niet altijd heel dat rond zit te kijken wie er allemaal nieuw in de kerk is gekomen. Schande natuurlijk, maar goed. Oké, klik. Mijn lieftallige assistenten. Wat is een herziening? Als je een herziening kijkt waar het woord eigenlijk een letterlijke vertaling van is, of een leenvertaling, dan moet je denken aan het woordje revisie. En bij een revisie, daar denken we allemaal aan wat grondigere ingreep dan alleen maar hertalen misschien. Je kent een motor die gereviseerd wordt, je gaat hem helemaal uit elkaar, kapotte onderdelen gaan eruit en eigenlijk deed hij het al niet meer. En als hij dan gereviseerd is, dan doet hij het weer als motor. Nou, dat is herzien eigenlijk. Het is niet zomaar een hertaling. Het is niet zomaar kijken van nou, ik maak van des, maak ik van de. En van der maak ik ook van de. En dan ben ik al heel enverzenen natuurlijk. Bekende woord, dat verander ik in hielen. Nou, dan zijn we er toch al een beetje. Dat gaat verder. Er moet opnieuw gekeken worden naar de grondtekst. Het proces van de vertaling, de keuzes die gemaakt moeten worden, moet je ook opnieuw evalueren. En heel bewust de doeltaal zelf ook. Dat is natuurlijk de grootste uitdaging, omdat dat ook de aanleiding was om het te reviseren überhaupt, omdat het natuurlijk nogal ver afstond van een moderne lezer. De bestaande tekst, dus de statentekst, is daarbij het uitgangspunt. Dus je redeneert altijd daar vandaan. Je doet eigenlijk 2 dingen tegelijkertijd. Je kijkt naar die vertaling opnieuw en je kijkt naar op welke keuzes zijn de statenvertalers uitgekomen en die dingen die vergelijk je dan met elkaar. Voor mij als Nederlandicus heb ik altijd proberen uit te zoomen, zeg maar, van hoe zou nou iemand die voor het eerst deze tekst ziet, dit kunnen verkeerd begrijpen, zeg maar. Welke misvattingen zou je kunnen hebben? Ik herinner me een voorbeeld over dat visioen van Jesaja 6 meen ik, dat hij de Heere God ziet en dan de zomen van zijn kleed zijn in de tempel. En dat was op een gegeven moment, het kleed was tussen haakjes, met vierkant haken toegevoegd in een tussentekst, een tussenvertaling. En toen zei ik ook van, als je het woordje kleed en tempel zo bij elkaar gebruikt, iemand die dat niet weet, niet kent, die denkt dan aan een vloerbedekking. Dat is wat een kleed en een tempel doet. Dus dat zijn dingen, echt uitzoomen. Als Bijbel lezen denk je, ja, dat snap je toch. Maar juist om te proberen om een volgende generatie en mensen die van buiten komen, dat is een belangrijke doelgroep die steeds niet, die niet altijd genoemd is, zeg maar. Bij alle motivatie die je hoort van de jeugd, maar ik denk dat die buitenkerkelijke misschien nog een belangrijkere motivatie vormen daarvoor. Maar dat is een belangrijk uitgangspunt en een belangrijke toets, zeg maar. Want hoe kan je het verkeerd begrijpen? Next. Het is dus geen hertaling. En dat betekent dus ook dat een Nederlandicus dat niet alleen kan. Ik heb een leuk voorbeeld gevonden. Svan en ik kwamen dat van tegen. Het tekst 1 Samuel 16. En er staat in de Statenvertaling. En de geest des Heren week van Saul en een boze geest van de Heren verschrikte hem. Nou, een voor de hand liggende revisie zou dus zijn. De geest van de Heren was van Saul geweken en een boze geest joeg hem angst aan. Ik laat eventjes in het midden. Dat verschrikte nu voor angstaanjager is vervangen. En ik ga ook even voorbij aan het woordje en. Dat komt Wouter nog op terug. Waarom dat daar niet meer staat. Dit stond in een tussenuitgave. Er zijn twee tussenedities geweest. Het rode en het paarse boekje. En er is ook nog een groen boek geweest. Dat was een paralleleditie van de Statenvertaling van een stuk of 4, 5 nieuwe boeken die toen nog niet verschenen waren. En dit stond erin. En ik dacht toen, ik las dit zonder de Statenvertaling. Ik denk, dat is raar. Is er nou een geest van de Heer en een boze geest van de Heer? Hoe zit dat nou? Dat kun je toch zo niet zeggen? Het grappige is nu, ik dacht eerst van, dat is een nadeel van hertalen, van herzien. Want hier heeft de 17e eeuwse lezer een duidelijk signaal dat het ene van het andere van niet is. Hier gaat het om van de, in een soort bezitsrelatie, zeg maar, een geest van de Heer. Maar hier is het een ander van. Dat is een enorme valkuil. Als je, ik kom er straks nog op terug, maar als je in de Statenvertaling, als je in de Statentekst van leest, dan betekent het bijna nooit ons van. Het is heel vaak door, hij is van Petrus gezien, maar ook heel vaak vandaan, vanaf, van de kant van. En dat is, dat is het ook geworden, gelukkig, in deze editie. Dus er is nog iemand anders die het ook gezien had, gelukkig. Dus het is geworden, en een boze geest bij de Heren vandaan joeg hem angst aan. Dan ben je dat misverstand kwijt, omdat de Heer een boze geest zou hebben. Hij staat boven alle dingen, begrijp me goed. Maar het grappige is nu, dat ben ik nader achtergekomen, dat die uitdrukking een boze geest van de Heren, die komt 6 keer voor in Samuel, in dat hoofdstuk. Alleen de eerste keer staat er ook in het Hebreeuws heel expliciet een voorzetsel bij. Er staat dus dat vanaf, staat er ook echt in. De andere 6 keer, andere 5 keer niet. Het is alsof, met eerbied gesproken, mag ik het zo zeggen, de Heilige Geest duidelijk wilde maken. Van de eerste keer zeg ik het expliciet, het gaat om een geest van de Heer vandaan. En die andere 5 keer dat weer gezegd wordt, dan begrijp je hoe de situatie zit. En het leuke is nu dat HSV dus ook hier dat bij vandaan heeft. En die andere 5 keer gewoon van. Omdat dat er ook staat in het Hebreeuws. De Statenvertaling heeft 6 keer van. Dus in dit opzicht is de HSV dus net iets nauwkeuriger in het weergeven van het Hebreeuws dan de HSV. Dus maar een klein detail, maar het ging er eigenlijk om, je kunt niet alleen maar kijken naar die tekst. Je moet dus ook weten van hoe zit het in het Hebreeuws en wat komt erbij kijken. Want, waarom dan de Statenvertaling herzien? Oeh, ik heb toch niet op het powerknopje, nee. De doeltaal voor de Statenvertalers was echt hedendaags, toenderdaags, om het zo maar te zeggen, 17e eeuws Nederlands. Het was echt heel actueel. Ik heb het niet meegenomen, maar ik heb een zogenaamd chronologisch woordenboek. Daar staan de woorden in op volgorde waarin ze in het Nederlands verschenen zijn, zeg maar. En daar staan een tiental woorden in die dus voor het eerst in de Statenvertaling voorkomen. Die zijn dus daarvoor nooit in het Nederlandse taalgebruik in druk verschenen. Dat waren dus keihard nieuwe woorden, echt neologismen, echt woorden die nog nooit gedrukt waren. Gebruikte de Statenvertaling voor het eerst. Nou, dat is natuurlijk ontzettend actueel. Heel actueel taalgebruik. Wij kunnen dat bijna niet meer zien. Want wij lezen natuurlijk daar altijd een hele statige, plechtige tekst in. Maar dat komt omdat we natuurlijk een paar taalfases daarachter zitten, zeg maar. Maar het was hele actuele taal. In de volkstaal. Dat was de bedoeling. Het volk moest het kunnen lezen. Maar de volkstaal is veranderd. En dan heb ik hier een aantal voorbeelden genoemd. Van woorden in oplopende maat van gevaar, om het zo maar even te zeggen. Verzinnen, dat weet iedereen. Dat weten we niet meer, dat kennen we niet meer, hebben we niet meer. Het woord betekende hiel. Dus Een nieuwe lezer krijgt daar vraagtekens op zijn voorhoofd en iemand zegt, ja, dat is heel oké. Dan zegt hij nog, van waarom schrijven ze dat dan niet? Maar goed, dat is nog, daar is geen gevaar. Bij slecht is, wordt het al linker natuurlijk. Want hij krijgt geen vraagtekens op zijn voorhoofd. Hij leest de tekst gewoon verkeerd. Die slecht een waarheid, wijsheid leert. Het was eenvoudig wat het betekende. Maar misvatting, niet om slechte mensen gaat het, maar om eenvoudige mensen. Maar nou deze. Ergeren. Dat komt heel vaak voor. Zowel in het Oude als Nieuw Testament. Van niet tot ergernis zijn. Niet ergeren. Wie de kleinste ergert. Iemand idee wat dat betekent? Enig idee? Het is een valkuil natuurlijk, want het betekent niet irritatie opwekken. Ergeren in het 17e eeuws, daar zit erg in. Het betekent dus erger maken. Zit nog in ons verergeren, daar zit het nog in. Het betekent dus slechter maken. En het Grieks wat eronder zit ook in het Nieuwe Testament is ten val brengen. Dat betekent dus eigenlijk. Skandalon. Dus is wie de minste van mij doet struikelen. Dat is de betekenis. Dat betekende dit woord ook in de 17e eeuw. Statenvertalers hebben het prima vertaald. Alleen wij zien dat natuurlijk niet meer. We lezen er glad overheen. En we denken, ja, dat moet toch eens aan iemand vragen die daar verstand van heeft. Als we dit niet begrijpen, zeg maar, zoals die Mormon. Eerlijke vorst, de tekst uit Numeri. Wat is een eerlijke vorst? Niet hoog heeft staan, niet zijn eigen eer. Maar het heeft wel te maken met eerbaar, eerlijk. Dus iemand die eerwaardig is, dus aanzienlijk. Aanzienlijke vorsten zijn dat. Nou, het zijn natuurlijk ontzettende instinkers als je dat niet bewust bent. En dus vandaar alleen maar naar die taal kijken. En je denkt, nou, dat staat keurig Nederlands. We zoeken eerlijke vorsten. Maar dat was niet de bedoeling van het Hebreeuws, maar ook niet de bedoeling van de Statenvertalers. Dat is natuurlijk het mooie daarvan. Nou ja, het van heb ik al genoemd. Heel gevaarlijk woord. Betekent bijna nooit van. In onze zin van het huis van mijn vader. Want dan is het des vaders. Dat is altijd die tweede naamval. Als er van staat, dan is het of door, of het is vanaf, dergelijke dingen weer. Uitzondering het aangelaten overigens, maar goed. Ja. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Weet jij dat uit je hoofd? Ik zeg uitzondering het aangelaten hoor, want... Nee, want... Het is niet ondenkbaar dat in de oudere versies van de Statenvertaling wel, zoals in het Duits het geloof Christi heeft gestaan. Want dat is natuurlijk de normale, of normale, maar dat is de oude tweede naamval daarvan. Je hebt niet des Christus, dat kan niet. Dus dan is het Christi. En dat in de Lutherbijbel wordt dat zo gezegd. En nog steeds in het Duits worden die Latijnse naamvallen gebruikt om de tweede naamval te houden. Dus daar is het wel van. Maar het is in het algemeen is het een signaal van opletten, zeg maar. Nou, dat is herzien in het algemeen. En dat is een slokje water. Hopla. Waarom nou de Statenvertaling herzien? Heb ik ook al een paar voorbeelden gezien. Die verouderde termen. Die voor de hand liggen, maar ook die niet voor de hand liggen. Er is ook een toegenomen kennis inmiddels van de brontalen en ook van de cultuur van de Bijbel. Bijvoorbeeld, ik geloof dat we net al laat begonnen met lezen. Dat zat er net voor, het stukje dat we gelezen hebben straks. De Kandaker van Ethiopië. Het staat zelfs met een kleine letter in de tekst. We weten inmiddels dat Kandace niet een naam is van een koningin. Maar de koningin heette de Kandaker van Ethiopië. Net zoals de farao. Farao is niet een eigen naam, maar het was de naam van zijn functie, zeg maar. Nou, dat is maar een heel klein detail. Maar er zijn ook heel veel onvertaalde termen natuurlijk in de Statenvertaling. Neginot, Hamaalot, lied van de opgang. Dat zijn dingen die natuurlijk... op de kansel worden gezegd, zeg maar. Maar het is natuurlijk ook goed dat als je dat weet één keer, dat het ook gewoon echt in de vertaling terechtkomt. En je hebt straks nog een mooi voorbeeld van die knaagdieren. Weet je die? Ja, precies. Ja, ja. Nee, hoe heet dat nou? Sprinkhanen, ja. Al die soorten sprinkhanen. Nou, vaak geven de kanttekeningen zelf ook al een alternatieve lezing. Van ja, je kunt het ook zo lezen. Nou, soms is het toch goed om daarvoor te kiezen, om meerdere redenen. En er zijn ook verbeteringen in ten opzichte van de Statenvertaling. We hebben het denk ik tot de consistentie. Dus het consistent vertalen, ook wel genoemd het concordant vertalen. Dus zoveel mogelijk hetzelfde woord gebruiken waar dat ook kan, zeg maar. Hetzelfde vertaling gebruiken waar het ook kan. Ja? Er is één woord, dat is eigenlijk onverklaarbaar, maar dat komt 14 keer voor, dialogismos, komt 14 keer voor in het Nieuw Testament. in de evangelie tot en met de brieven echt heel verspreid, zeg maar. En de Statenvertaling heeft daar 7 woorden voor nodig gehad. Overleggingen, bedenkingen, gedachten, overdenkingen, samensprekingen, tegensprekingen en twisting. En er zijn eigenlijk 2 hoofdbetekenissen van dat woord. En de HSV vertaalt het dus met overwegingen en meningsverschillen. Dit hebben ze gewoon over het hoofd gezien. Over het algemeen is het een wonder dat het zo consistent is, de Statenvertaling. Want wij drukken op een knop en we hebben alles op een rijtje van hoe het woord allemaal vertaald is. Er is tijdens het vertaalwerk ook gebruik gemaakt van een bijzonder programma. Ik las met toestemming van de MBG, kennelijk is het van de Nederlandse Bijbelstichting, van de MBG, het genootschap. Paratekst heet dat. Waar je, zodra je aan het vertalen bent, gelijk een lijstje krijgt van ja, maar in Johannes 1 heb je het sowieso vertaald. Dus dat is, de consistentie is, wordt je bijna afgedwongen, zeg maar. Het kan natuurlijk niet altijd. Woorden hebben nou een keer een bepaalde breedte, een bepaalde betekenisgebied. Dus je kunt niet altijd met 1 woord vertalen. Maar wel zoveel mogelijk. Omdat dat natuurlijk ook een hele bijbelse opdracht, schrift met schrift vergelijken, mogelijk maakt. Als je niet ziet dat het hetzelfde is, dan heb je het natuurlijk, dan mis je gelijk een clue, zeg maar. Nog even ter vergelijking. De MBG-vertaling van 1951 geeft er 4 woorden voor. En de MBV, dus de nieuwe Bijbelvertaling van 2004, die heel bewust concordantie overboord heeft gezet, zeg maar, die heeft een heleboel. En ook hele vrije, en nou, daar kom ik straks nog even op terug. Prachtig Nederlands, maar met een redelijke afstand tot de grondtekst, zeg maar. Dialogisch mos. Ja, dit is ook hele merkwaardige inconsistentie, is vaak genoemd. Hier staat in het Hebreeuws exact hetzelfde. En toch is het de ene keer met gij zult niet echt breken vertaald, en de andere keer, als de wet herhaald wordt, gij zult geen overspel doen. Eigenlijk staat er geen overspel doen, als ik het wel heb. Oké. Ja, maar dit is, volgens mij is er besloten om het wel te laten staan, dit, omdat dit zo ontzettend vaak in de liturgie gebruikt wordt natuurlijk. Dus het is onderkend van ja, hier klopt het echt niet wat de Statenvertaling zegt, maar het is vaak zo dat er toch dan een voetnootje wordt neergezet. Maar het is een hele merkwaardige. Het is nogmaals, eigenlijk is mijn bewondering, zeg maar, voor de Statenvertalers en de Statenvertaling is alleen maar toegenomen. En het is, met een zekere schroomtje zeggen van, nou, dit kunnen we misschien toch zo beter doen. Los van het feit dat je versen in een hele verandert. Maar er zijn gewoon dingen die gewoon met de huidige hulpmiddelen gewoon, heel goed gaan. Was dat de laatste bij jou nu of niet? Oh, ja, nou. Maar ik kom straks nog even terug. Op je das.
Op mijn das.
Nou wordt het
pittig. Ja. Ik wil 2 dingen gaan doen eigenlijk. Een beetje de praktische kant. Ik wil als eerste het proces nader toelichten. Hoe zijn we nu in die jaren aan het werk gegaan? Hoe is nou in de praktijk allemaal gebeurd? Want we hebben het resultaat nu wel liggen, maar hoe zijn we daartoe gekomen? En zo meteen wil ik dan op het resultaat nog wat verder ingaan. Allereerst is het proces. Ongeveer 50 mensen hebben aan de herziening meegewerkt in die 8 jaren. Iedereen weer met zijn eigen taak, eigen functie. In 2002 is een bestuur ingesteld. Een aantal predikanten uit de Nederlands Hervormde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Gemeente. Het bestuur heeft in die 8 jaar een aantal resonansgroepen aangestuurd die min of meer het veldwerk deden. Ik heb ook in een 2-tal resonansgroepen gezeten en Jan-Peter ook in eentje, niet in dezelfde. Ik heb in 2 resonansgroepen in Gouda gezeten. De ene groep heeft onder andere Numeri en Koningen vertaald en andere Leviticus en Samuel, dus dat zijn een paar boeken waar ik al mee heb gewerkt. En aan beide groepen was een aantal melanici verbonden, een aantal predikanten zat in beide groepen en kennis van de grondtaal. En ik zat dus in beide groepen als Hebreeuws. In die revenantsgroepen zaten taalkoppels, één Hebraïst, één kenner van de grondtaal, en één Nederlandicus vormde het vertaalduo van die groep. Ik sla de bestuursondersteuners over, kom ik zo meteen nog op terug. De vertaalkoppels deden het voorbereidend werk. We kwamen eens in de 3 à 4 weken bijeen als resonantsgroep om een aantal hoofdstukken te herzien. Maar we gingen niet dan ter plaatse het echte werk doen. Dat werd eigenlijk al van tevoren gedaan. In de ene groep waar ik in heb gezeten was het vertaalkoppel. Denken we in de ene groep Martjan Paul als kenner van het Hebreeuws. En Cor Bregman, sommigen misschien ook wel bekend, heeft hij in Nederlands gegeven op Guido de Bre als Nederlandicus. De andere groep, Gineke van Veen, net als Martjan Paul, docent Oude Testament in Ede. En Bram Maljaars als Nederlandicus. Die leverde ons een tekst aan een aantal dagen voordat we bij elkaar kwamen. En daar konden wij dan vast ons op inlezen. Dan kwamen we bij elkaar. En we gingen eigenlijk gewoon vers voor vers langs. Wat heeft de oude Statenvertaling namelijk inderdaad als uitgangspunt. Zoals Jan-Peter ook al zei. Dat werd echt als... we pakten gewoon de tekst van de Statenvertaling. Daar gingen we in sleutelen als het ware. Met het Hebreeuws ernaast, soms ook met andere vertalingen ernaast. De resonansgroep stelde dan een voorlopige tekst vast. In goed overleg. Ik heb het altijd als zeer bijzondere samenwerking ervaren. Het was niet zo dat de Nederlandici voor het Nederlands waren en kenners van het Hebreeuws alleen naar het Hebreeuws keken. Het was echt een mooi groepsproces. Vaak had één iemand een bepaald idee en kwam de ander weer binnen dat idee op een verbetering. En zo kwamen we uiteindelijk tot een tekst die we allemaal heel fijn, heel goed vonden. De predikanten hadden ook vaak weer een eigen inbreng. Een predikant in beide groepen zat, die dacht vooral aan zijn catechisant of die het wel goed begrepen. Die las het ook vaak hardop. Die dacht, als ik het zo meteen moet gaan gebruiken op de kansel, dan moet het ook wel goed lopen. En zo kwamen we af en toe ook wel tegen dat het niet goed liep. Het las aardig. Dan dachten we, nou, dit is een mooie herziening. Maar als je het hardop ging voorlezen, dan loopt het niet. En datzelfde is af en toe trouwens ook met de NBV het geval. Als je het leest, dan denk je, het is een mooie vertaling, goed Nederlands. Maar als je het voor gaat lezen, dan kom je er niet uit eigenlijk. De resonansgroep stuurde die tekst op naar het bestuur. En dan kom ik bij die bestuursondersteuners, want die vormden eigenlijk een tussenschakel tussen de resonansgroepen en het bestuur. De bestuursondersteuners die bekeken de consistentie. Hadden wij vaak minder zicht op als we daar met z'n allen met alleen papier voor ons zaten. De bestuursondersteuners die gingen de tekst dan na om te controleren of woorden die elders al vertaald waren, uitdrukkingen die elders al vertaald waren, dan wel op dezelfde manier vertaald werden. En dat kon op een vrij eenvoudige manier met het computerprogramma Paratekst. De bestuursondersteuners keken ook naar de herziening, keken of de herziening wel binnen het mandaat viel, om het zo maar eens te zeggen. Of het niet bijvoorbeeld te ver ging eigenlijk. Of niet te vrij waren geweest. Er zijn bepaalde afspraken gemaakt binnen het bestuur en daar moesten de teksten allemaal aan voldoen. En soms hadden wij dat misschien iets minder in de gaten als we enthousiast bezig waren op zo'n dag. Maar dan hadden we gelukkig de bestuursondersteuners ervoor. De bestuursondersteuners leveren dan de tekst aan het bestuur. Het bestuur heeft alle teksten ook nog besproken in vergaderingen. Dus die hebben aardig wat werk gehad. En die stelden uiteindelijk de definitieve tekst vast. Nou, definitief is ook weer een rekbaar begrip. Want de teksten werden op internet gepubliceerd. Werden volop gelezen ook. Kwamen deeluitgaven. Er kwamen heel veel positieve reacties op. Ook reacties van, nou, in dat geval kun je niet beter dat vertalen. is dit niet te vrij? Of eigenlijk wordt het toch dat bedoeld? Daar werd heel serieus mee omgesprongen met dat commentaar. We vonden het heel fijn eigenlijk dat er zo'n commentaar kwam. Houdt ons scherp. En in verschillende gevallen is de tekst daarop aangepast. En daarom bijvoorbeeld die deeluitgave, die blauwe deeluitgave van het Nieuwe Testament, wijkt soms nog wel op een aardig aantal punten af van de tekst zoals we die nu hebben liggen. En ik denk dat er nu ook nog wel commentaar zal binnenkomen. En ongetwijfeld zal er over een x aantal jaren nog weer een herziening van de herziening komen, denk ik. Ben ik nog wat vergeten hierover? Volgens mij was dat het wel. Dus dan hebt u een beetje een idee hoe wij te werk zijn gegaan. Dan wilde ik verder gaan met een aantal voorbeelden van het resultaat. Jan-Peter heeft een paar voorbeelden gegeven vanuit zijn invalshoek, het Nederlands. Hij heeft ook duidelijk gemaakt dat het niet alleen een hertaling is, dat het niet alleen een kwestie is van aanpassen van het Nederlands, maar dat we ook echt veranderingen hebben aangebracht op basis van de grondtekst. En ik heb dan een aantal voorbeelden gepakt uit het Oude Testament, omdat ik daar iets meer in thuis ben qua taal. Dit is een verbetering. In de Statenvertaling staat Jacob. En in de herziening is dat zijn vader geworden. En eigenlijk is dat heel simpel. Dat kan eigenlijk ieder predikant ook wel zien. In de grondtekst staat gewoon Aviel, zijn vader. Er staat helemaal geen Jacob. Tuurlijk is dat dezelfde persoon. Maar het staat er niet. En zo blijkt het maar weer eens. De Statenvertalers maakt ook fouten. Het is een hele grondig, hele nauwkeurige tekst. Hij is heel, heel betrouwbaar. Maar ook de Statenvertalers maakten foutjes. Ook wij zullen foutjes hebben gemaakt. En waar mensen aan het werk zijn, dan worden helemaal foutjes gemaakt. Dat is niet erg. Dus dat hebben we verbeterd. Dat is ook in het tweede voorbeeld het geval. Iets minder duidelijk misschien. In het Hebreeuws staat het woordje yad. Hier rood. Dat kennen jullie allemaal denk ik wel. Yad betekent hand in het Hebreeuws. Maar de Statenvertalers zagen ook wel in dat het in dit geval niet met hand kan worden vertaald. Ze hebben er gebied van gemaakt. De Eremieten vielen af van onder het gebied van Juda in plaats van hand. Op zich aardig gedacht. Alleen gebied als vertaling van hand is vreemd. Dat komen we eigenlijk nergens tegen. Het woordje hand heeft heel vaak iets te maken met macht, gezag. En dat is het ook in de herziening geworden. Edom kwam in opstand tegen het gezag van Juda. Verbetering vanuit het Hebreeuws. Dat kunnen we niet met gebied vertalen. De noot in de herziening maakt duidelijk dat het oorspronkelijk dat het Hebreeuws hand heeft. Waar de Statenvertaling de kanttekening heeft om zulke soort dingen duidelijk te maken, hebben we nu gebruik gemaakt van voetnoten. Veel beperkter dus. Er wordt nog nagedacht of er ook kanttekeningen bij de herziening worden gemaakt. Maar die zijn er dus voorlopig niet. Kanttekeningen laten heel vaak zien wat de Statenvertalers nu hebben overwogen. Wat er letterlijk stond en wat ze er van dachten te moeten maken. Of soms staat in de kanttekening eigenlijk een betere vertaling dan in de Statenvertaling. We hebben de kanttekening er ook vaak bijgehouden. Die laten heel vaak zien hoe goed de Statenvertalers de tekst door hadden. En soms hebben ze op onverklaarbare wijze in de kanttekening eigenlijk een hele goede vertaling neergezet. En in de Statenvertaling zelf gekozen voor een vrij onbegrijpelijke vertaling. Dit zijn verbeteringen gewoon van woordjes die in het Hebreeuws vrij duidelijk zijn en die we anders moeten vertalen. Soms wisten de Statenvertalers niet wat een bepaald woord betekende. Weten we dat nu wel. In die bijna 4 eeuwen zijn we gewoon veel meer te weten gekomen over het Hebreeuws. Er zijn verschillende opgravingen geweest natuurlijk. Er zijn we dingen. Hebben we dingen van geleerd over cultuur toen. Maar we hebben ook andere talen geleerd, verwant aan het Hebreeuws. Bijvoorbeeld Oegaritisch, Fenitisch, Aramees, ga zo maar door. weet ontzettend veel vanaf. Sommige van die talen zijn echt pas vorige eeuw ontdekt, ontcijferd. En er wordt nu, vandaag de dag, ook nog steeds heel veel onderzoek nagedaan. En we komen ook steeds meer te weten over de inbedding van het oude Israël, van het Hebreeuws in die tijd. Hier staan drie woorden in. Sol'am, Chagol en Chagav. Die, maar de statenvertalers niet goed wisten wat ze mee aan moesten. Het eerste beestje waar het over gaat, sprinkhaan, hebben ze wel vertaald. Dat wisten ze wel. Maar van die andere drie woorden wisten ze gewoon niet goed. Twee van die drie woorden zijn trouwens ook woorden die maar één keer in de Bijbel voorkomen. Noemen we dan Hapax Legomenon. Dat is natuurlijk lastig. Als je het maar één keer hebt in een tekst, een heel boek, en je hebt het verder helemaal nergens in geen enkele andere tekst. Ja, hoe moet je het dan vertalen? Dan kun je op basis van de context iets gaan vertalen, maar eigenlijk is dat giswerk. Deze woorden zijn we nu in andere talen tegengekomen, dus we weten nu beter wat ermee wordt bedoeld. En het zijn allemaal verschillende soorten sprinkhanen, dus nu kunnen we dat gewoon beter vertalen. Dus ook in dit opzicht valt statenvertalers niet veel kwalijk te nemen. Maar onze kennis is gewoon toegenomen. En op dat punt moeten we ook de statenvertaling herzien, lijkt me. Het volgende voorbeeld laat zien dat onze kennis niet alleen toegenomen is wat betreft losse woordjes, maar ook wat betreft uitdrukkingen. Het Hebreeuws is gewoon een heel andere taal dan het Nederlands. En waar we in het Nederlands uitdrukkingen hebben die je niet rechtstreeks zo kunt vertalen naar bijvoorbeeld het Engels, zo is dat in het Hebreeuws ook het geval. De laatste paar woorden van 1 Samuel 25 vers 35 betekent letterlijk: en ik heb uw aangezicht aangenomen of opgenomen. Ja, in het Nederlands betekent dat niks. We weten gewoon niet wat dat betekent. Natuurlijk hebben we in basis het kader van dit vers wel een idee, en dat ervoor staat: ik heb naar uw stem gehoord. Maar waarom kunnen we dat gewoon niet weergeven met: ik ben u ter wille geweest? Want dat betekent het gewoon in het Hebreeuws. Dat bedoelde men in die tijd daarmee. Ook in dit geval geven we dan in een voetnoot aan wat er letterlijk in het Hebreeuws staat. Het volgende voorbeeld laat zien dat we niet alleen qua woorden en uitdrukkingen meer te weten gekomen zijn, maar ook gewoon over de grammatica, hoe de taal in elkaar zit. In de tijd van de Statenvertaling, begin van de 17e eeuw, was er nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. De eerste hoogleraar Hebreeuws in Nederland werd ongeveer in die tijd aangesteld. Dus toen is het onderzoek op het gebied van het Hebreeuws pas echt goed op gang gekomen. En het resultaat van al dat onderzoek hebben we ook verwerkt in herziening. Een bekend voorbeeldje in het Nederlands, in de Statenvertaling, komen we heel vaak tegen: zeggende, wat eigenlijk gebaseerd is op de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. In het Hebreeuws staat er lemor, letterlijk om te zeggen of door te zeggen. En dat wordt gewoon gebruikt om een citaat in te leiden, om een directe reden aan te geven. In dit geval wordt er helemaal niks gezegd zelfs. Er wordt geschreven. Zeggende klinkt ook een beetje gek. Bij dat woordje lemor, zeggende, hebben we gezegd: dat kunnen we prima vertalen met een dubbele punt. In het Hebreeuws hadden ze geen leestekens. Wij hebben dat wel. Wij geven een citaat aan met dubbele punt, aanhalingstekens eventueel. Heeft herziening trouwens niet gedaan. Heeft de Statenvertaling. Wij kunnen dat woordje lemor prima weergeven met een dubbele punt. Waar Jan-Peter net al over begon, is het woordje en. Misschien is het mensen al opgevallen dat het woordje en nogal eens wordt weggelaten in de herziening. En waarom? Het is hetzelfde voorbeeld als waar we mee begonnen. En nu gaat het dus niet om het woordje Jacob, wat eigenlijk zijn vader zou moeten hebben, maar over het eerste woordje en. Het woordje en staat er in het Hebreeuws. Ik heb het hier aangegeven. Wa-Yoshev. En hij deed woon en hij zorgde voor woonplaatsen. Waarom is het dan toch niet vertaald? Omdat het woordje voor en gewoon versmolten is eigenlijk met die werkwoordsvorm. Het Hebreeuwse werkwoordsysteem is aan de ene kant vrij eenvoudig. Er zijn maar twee tijden. Aan de andere kant daardoor ook ingewikkeld. Die twee tijden zijn op een gegeven moment versmolten met het woordje we. En zo zijn er eigenlijk vier verschillende tijden ontstaan. Het woordje we geeft een heel andere betekenis aan het woord. De vorm Josef is eigenlijk een toekomende tijd. Zal doen wonen. Maar als het woordje wa ervoor komt te staan, dan is het een verleden tijd. Dus het maakt echt wel uit voor de betekenis. En dat, deze vertelvorm die wordt aan de lopende band gebruikt. En dat woordje wa had echt niet meer de inhoud van en zoals wij dat hebben. Verschillende keren kan het wel met en worden vertaald. Maar heel vaak ook niet. Kunnen we het gewoon beter weglaten. Dat woordje en, daar valt nog iets meer over te zeggen. In 2 Samuel 2 vers 9 hebben we 5 keer het woordje we, en. En in de Statenvertaling is het ook 5 keer vertaald. En over de Ashurieten, en over Jezreel, en over Efraim, en over Benjamin, en over gans Israël. Zo zeggen wij dat niet in het Nederlands. Wij gebruiken komma's. Wij hebben daar interpunctie voor. In het Hebreeuws hadden ze dat niet. In een opsomming zetten ze voor elk onderdeel van die opsomming het woordje we, en. Wij gebruiken komma's en alleen voor het laatste onderdeel van de opsomming het woordje en. En daarom is maar één keer het woordje en vertaald. Dit keer niet. Is niet het laatste woordje en in de Statenvertaling. Maar de ene laatste. Waarom is het laatste en weggelaten en over gans Israël? Dat is weer een ander gebruik van het woordje en. En kan ook na afloop van zo'n opsomming gebruikt worden om een conclusie te geven van die opsomming. Over heel Israël, dat is een samenvatting, een conclusie van alle andere uitdrukkingen over. Over Gilead, over de Ashurieten, over Israël, over Efraim en over Benjamin. Samengevat over heel Israël. Ja. Had ook gekund, maar dat is meer een kwestie van het Nederlands. Punt, komma geeft...
Ja. Of dus haken.
Ja. De MG-vertaling van 51 heeft hier ja over heel Israël vertaald. Maar of dat nou zo heel vrij Nederlands is, weet ik ook niet. Ja. ik zou me kunnen indenken dat je denkt van nou, kan hier niet iets meer mee worden gedaan. Maar vaak ligt het ook wel aan de toon waarop je het voorleest misschien. En ja, in dit geval kan er denk ik weinig mee misgaan met voorlezen.
Het komma is echt een nieuwe zin, hè? Dat is natuurlijk niet. Want je zou eigenlijk een soort aanwijzing voor de regier erbij willen hebben.
Cursief, kortom. Maar ja, we willen ook niet te veel cursieve woorden erin. Je weet waarschijnlijk wel, cursief in de Statenvertaling en in de herziende Statenvertaling geeft aan het woord. Het staat niet in de grondtekst. Maar om er een goedlopende zin van te maken, hebben we toch toegevoegd. Ja, dat probeer je zoveel mogelijk te beperken eigenlijk. Want ja, moet een vertaling blijven, niet een bewerking ervan. Het volgende voorbeeld. Als jullie dit voorbeeld in de Statenvertaling lezen, dan denken jullie, denk ik van, ja, loopt de zin dan nog verder? Indien deze mannen het land zullen zien... Ja, dan? Wat? Wat moeten we daarmee? Eigenlijk is dit een verkorte vorm, dat als of indien, van de eedformule die we soms wel in zijn geheel hebben. Bijvoorbeeld in 2 Samuel 3. Er gaat nog wat aan dat woordje als of indien vooraf. God mag zo en nog veel erger met mij doen als ik dat en dat doe. Of als dat en dat zal gebeuren. Oftewel, dat zal zeker niet gebeuren. Dat woordje im, wat hier staat en wat ook aan het begin van het voorbeeld van net stond, dat indien, kunnen we eigenlijk dus vertalen met dat zal zeker niet gebeuren. En andersom, als er staat indien niet, betekent het zal zeker gebeuren. Dus wat hebben wij ervan gemaakt? Een eed, die mannen, die zullen het land niet zien. Krachtig uitgedrukt. Eventueel had het woordje zeker misschien toegevoegd kunnen worden... Had misschien iets duidelijker geweest. Maar Het is in ieder geval een duidelijke verbetering ten opzichte van het ten opzichte van de Statenvertaling, lijkt me. De Statenvertalers hebben naar mijn idee niet goed ingezien dat dit een verkorte vorm is van de eedformule. Gewoon indien vertaald. Terwijl het in dit geval gewoon helemaal niet kan. Dan kom je gewoon niet uit. Of je zou cursief toe moeten voegen. God mag zo doen. En nog veel erger, indien deze mannen het land zullen zien. Dan tot slot nog één voorbeeldje om aan te geven dat onze kennis niet alleen is toegenomen wat betreft Hebreeuws, maar ook wat betreft de grondtekst. En dat klinkt misschien een beetje eng en heel revolutionair. Maar dit is misschien toch een goed voorbeeld om dat duidelijk te maken. De Statenvertaling en de herziening verschillen hier nogal. Stad der verstoring of stad van de zon? Dat is echt heel wat anders. Er wordt in een noot wel aangegeven dat de Statenvertaling een stad der verstoring heeft. En er wordt ook uitgelegd waarom wij toch voor stad van de zon hebben gekozen. Op basis van de dode zeerollen. De dode zeerollen zijn halverwege de vorige eeuw gevonden. Nabij de Dode Zee. In Qumran onder andere. En dat zijn teksten van de Bijbel. En over het algemeen komen die prima overeen met de tekst waar de Statenvertaling op is gebaseerd. En die wij ook gewoon altijd hanteren. De Masoretische tekst, genoemd naar de Masoreten die in de middeleeuwen de tekst op hebben geschreven en ook van klinkers hebben voorzien. Het Hebreeuws had oorspronkelijk geen klinkers. Daar hebben zij voor gezorgd dat die er toch staan. De tekst die wij normaal gesproken vertalen is dus een tekst uit de middeleeuwen. Dat is gewoon 2000 jaar nadat de tekst geschreven is. Daar zit nog een gat tussen. Maar gelukkig zijn de Joden nogal goed in dingen mondeling overleven. En is dat gewoon heel, heel betrouwbaar gebeurd. En de vondst van de Dode Zeerollen laat ook zien dat die tekst, de Masoretische tekst, heel betrouwbaar is. Dat er niet of nauwelijks fout in zit. Toch zit er af en toe wel een foutje in. Het wordt overgeleverd van mens tot mens. En we maken wel eens foutjes dan. In de Masoretische tekst staat dit. Hier ha heres. Met hier de ha. In de Dode Zeerollen, uit het begin van onze jaartelling, dus ruim 1000 jaar ouder dan de Masoretische tekst, staat Irha Geres. Let op het verschil tussen deze letter en deze letter. Nou, dat scheelt alleen maar hier een heel klein streepje. Maakt gelijk uit voor de betekenis of het stad van verstoring, van de verstoring is, of stad van de zon. Geres betekent verstoring. Geres betekent zon. Waarom hebben wij dan voor de Dode Zeerol gekozen? Omdat er gewoon een stad van de zon bestond. Het gaat over een aantal steden in Egypte. En wij kennen gewoon een stad in het oude Egypte. Die heette Anu. In het Grieks was dat Heliopolis. Helios, zon, polis, stad. Het was gewoon stad van de zon. Dus dat weten wij nu gewoon ook uit andere bronnen. En op basis van de Dode Zeerol. Dat er oorspronkelijk gestaan moet hebben stad van de zon. En op de een of andere manier is in die eeuwen waarin de tekst is overgedragen, van mond tot mond, is er een foutje ingeslopen. En ook daar hebben we verbeteringen aangebracht. Daar zijn we voorzichtig mee geweest, want Masoretische tekst moet je niet zomaar overboord gooien. Statenvertalers zijn er ook voorzichtig mee geweest, maar die hebben ook weer hun... Als zij bijvoorbeeld het Hebreeuws niet goed snapte, dan grepen zij naar de Septuaginta. Vaak zonder het echt goed te verantwoorden. Wij hebben nu de Qumran-teksten en daar moeten we ook gewoon gebruik van maken. En dat verantwoorden we ook netjes tegenover de lezer. Tot zover mijn deel volgens mij. Een aantal voorbeelden op basis van het Hebreeuws.
Dat u goed heeft opgelet. Het kon best zijn dat we volgende week onverwacht schriftelijk over horen. Heel kort nog eventjes en dan hebben we pauze. Even nog een paar andere vertalingen kijken naar het resultaat. De NBG vertaling, zoals die wel genoemd is in 1951. Dat is ook de Bijbel van mijn jeugd, zeg maar. Daar ben ik ook mee opgegroeid. En dat was een nieuwe vertaling. Toen de tijd ook met dezelfde oogmerken begonnen. Zo van, de Statenvertaling schuift al wel een eind op ten opzichte van de moderne taal. Maar wel een nieuwe vertaling, ook in de zin van dat dus nieuwe handschriften zijn gebruikt. Wout heeft verteld over hier en daar een puntje waarin ook de Hebreeuwse tekst dus, wat mee gedaan is. Voor het Grieks ligt dat allemaal iets moeilijker. Daar zijn heel veel nieuwe handschriften ontdekt sinds de tijd van de Statenvertalers. Toch is er besloten om de herziening van het Nieuw Testament te baseren op diezelfde, dat heet dan met een mooi woord, de Textus Receptus. Dat is dus de algemeen aanvaarde Griekse tekst van toen der tijd, zeg maar. En BG heeft dat niet gedaan. Die heeft wel degelijk gebruik gemaakt van de laatste stand van zaken. Maar daar is heel veel discussie over. Van wat kun je dan allemaal. Het punt is, je hebt verschillende handschriften. Daar hebben we verschillen in. Hoe ga je die dan met elkaar brengen? Het zijn maar hele kleine verschillen. Maar je moet er wel iets mee doen. En daar doe je keuzes in. Van nou, die is ouder, dus het is betrouwbaarder. Dat hoeft natuurlijk niet. Want dat kan ook weer een hele andere tak zijn, zeg maar, waar het uitkomt. Maar die discussie is dus niet aangegaan, zeg maar. We hebben gekozen om die tekst zelfs toch te vertalen. Maar daarin wijkt dus de NBG ook echt wel af van de Statenvertaling en ook van de HSV. En dat zie je bijvoorbeeld ook doordat er daar ook wel hele stukken teksten haakjes staan. Zo van, dat is in sommige oudere handschriften niet aangetroffen. He, dus dat is dat je dat ook weet, zeg maar. Maar, en dat zul je zien als je de NBG vergelijkt, er is wel echt wel heel erg gepoogd om bij het spraakgebruik van de Statenvertaling in de buurt te blijven. We zullen straks wat voorbeelden zien en dan merk je dat, ik zeg er niet bij welke is, ik denk dat ik me zo uithaalt welke tekst van de NBG is. Ik merk dat nu ook, het is wel grappig dat anderen die altijd de NBG zijn blijven lezen, de NBV ook niet helemaal bevredigend vinden. Nu dus de HSV zien en denken, hey, dat ligt toch dichter bij het huidige spraakgebruik. En dus zelfs die doelgroep, zeg maar, zou wel eens echt wat kunnen hebben aan de HSV. Nou, ik noemde net al de nieuwe Bijbelvertaling, klik, van 2004. Ook een geheel nieuwe vertaling, maar met hele andere vertaalprincipes. De belangrijkste wat mij betreft is het uitgangspunt, de Bijbel is literatuur van formaat. Dat stond ook heel groot op de folders in de tijd. Je kan dat een geweldig compliment vinden. Aan de andere kant, als ik eventjes mijn eigen definitie van literatuur bekijk. Literatuur is door mensen verzonnen, fictie. Hè, dus geen tekst over een afwasborstel, maar fictie. Die als kunstuiting bedoeld is en door mensen verzonnen, zeg maar. Nou, dat zijn nou allemaal elementen die ik nou niet direct bij de Bijbel, met de Bijbel associeer. Ik denk ook dat je ziet ook dat toch een heleboel mensen bij betrokken zijn geweest die verder helemaal niets met Bijbel of kerk hebben, zeg maar. Het is wel prachtig Nederlands geworden, zeg maar. Dat loopt ontzettend mooi. Maar het is heel los van de grondtekst. Af en toe denk je van, hoe hebben ze het kunnen verzinnen? Maar dat is dat ligt er behoorlijk ver vanaf. Het is ook wat ze noemen tekstgericht. Dus ze kijken naar het geheel van de tekst. Dat is het belangrijke dan tekst in de zin van een heel stuk, bedoel ik. Hè? Dus een hele hoofdstukken, zeg maar. En het is niet zozeer gericht op de bron te halen, zeg maar. En ook niet concordant. Het is ook niet bedoeld als concordant. Dat hebben ze echt ook losgelaten. Er zijn een aantal vertaalprincipes die andere Bijbelse vertalingen ook hebben. Bijvoorbeeld het idee van het inclusief vertalen. Dat wil zeggen dat als er dan zonen staat, dan wordt het vertaald met zonen en dochters. Zo, want die horen erbij, dus we vertalen dat ook maar mee. Maar het staat er natuurlijk niet. Een ander beginsel is wel grappig. Ik denk een jaar. Nee, het was in 2004, denk ik. Was er hier in deze zaal een klassesvergadering. En na de pauze is er dan altijd een spreker. En de spreker toen was dus iemand die aan de MBV had meegewerkt. Het stond net zo'n verhaal te houden als ik nu. En die vertelde erover. Over dat principe van het inclusief vertalen. En nog een ander beginsel wat ze hadden. Het heet met een moeilijk woord, geen transculturalisatie. Dus met andere woorden, als iets in de Bijbelse cultuur zo is, dan moet het niet worden overgezet en veranderd. Als voorbeeld daarvan hadden ze dan dat ze het woordje waddi hadden gebruikt. Een waddi is zo'n meestal drooggevallen rivierbedding in Israël, waar 3 weken per jaar gigantische stortvloed aan regenwater doorheen gaat en de rest van het jaar droog is. En dat is Nagal in het Hebreeuws. En dat is ook het dal. En ook de waterstroom zelf. En de taalvertalers die vertalen dat met ofwel met beek ofwel met dal. Ligt er maar net aan als je ergens, als er staat ze trokken doorheen, dan is het een beek. Als er staat van ze legerden zich in, dan is het een dal. Dat is nogal voor de hand liggend natuurlijk. Maar beek heeft een hoog Zuid-Limburg gehalte voor mij. Het is niet zo'n kappelend groen dingetje, maar het is ja, af en toe stort het dus. Maar dat vertelde het dus van nou, wat die prachtig, hè, want zo heet het in die cultuur nog steeds. Het is overigens een Arabisch woord, maar dat is dan terzijde. Nou, ik heb dat nagezocht en het blijkt dat dat woord Nagal 5 keer met wadi is vertaald. En alle andere keren met 27 andere woorden. Waterstroom, kanaal, je kunt ze gek niet noemen. Maar ik vroeg ook aan hem, ik zeg, volgens mij zit er spanning tussen die twee vertaalprincipes. Want nou zeg je dat je zonen overzet in zonen en dochters. Maar volgens mij is dat weer een transculturalisatie, want je zet het iets uit een patriarchale maatschappij, zonen, zet je om naar politiek correct 21e eeuws Nederlands, namelijk zonen en dochteren. Ja, dat had hij even geen antwoord meer op. Maar. Goed, heb ik nog wat? Ja. Oh ja, dat is volgens mij de laatste, toch? Ja. Vier vertalingen onder elkaar. Lucas 24, vers 38. Wie spot hem? Wie zegt van dat is de Statenvertaling, dat is HSV, dat is MBG en dat is MBV? Ons is MBV. 1 punt. Is de Statenvertaling? Derde stenzine. Het ziet er dus wel leuk. Je ziet hier aan dit ene zinnetje allerlei aspecten terug. Zo zie je dat de MBG gij en zijt laat staan. Dat zit veel dichter bij dat 17e eeuwse Nederlands dan HSV. En gewoon bent u, zeg maar. Nou ja, en dat is het mooie temporooi aan twijfel. Ja, prachtig, maar ja, dat staat er niet helemaal, dialogismus. Goed. Oké, okay. Volgens mij is het nu pauze dan. Ik heb wat bijbels meegenomen. Die liggen daar allemaal. Van allerlei soorten vertalingen en bronnen en weet ik het wat. Het is een soort boekentafel, maar alles moeten we mee naar huis.
Als vertaler ben ik heel enthousiast over de herziene Statenvertaling. Het maakt de Statenvertaling voor jong en oud erg leesbaar.
Ik wil dat de kinderen eerbied voor Gods woord hebben, maar dat ze het begrijpen vind ik echt heel belangrijk.
Als HGB zijn we erg blij met de herziene Statenvertaling, omdat wij graag een bijbelstudie willen kunnen blijven doen met de Statenvertaling. Ook voor jongeren is het goed om duidelijk te maken wat er in oorspronkelijke tekst staat. En het is ook mooi voor hen om dat te ontdekken. Tegelijkertijd merken we in de praktijk dat er toch ook wel belemmeringen in zitten, omdat je dan eerst een aantal woorden uit het 17e eeuws Nederlands moet duidelijk maken. Bijvoorbeeld in Matthäus 6, dan zegt Jezus, zij hebben een loon weg. Dan zegt een jongen uit de tienerclub, hoezo hun loon weg? Dat leg ik uit. Dat betekent, ze hebben hun loon al. Maar waarom zeggen ze dat dan niet gewoon? Zo'n reactie van zo'n jongen begrijp ik. En daarom is het fijn dat uit de Statenvertaling dat soort onnodige belemmeringen zijn weggehaald. Zodat de Statenvertaling dichter bij jongeren komt.
De herziening van de Statenvertaling is vooral voor jonge mensen belangrijk om de Bijbelse boodschap goed te begrijpen.
Voor rand- en buitenkerkelijke vind ik deze vertaling veel beter leesbaar.
Ook in onze eigen wijkgemeente, de wijkgemeente Sint-Joriskerk in het hart van de stad Amersfoort, willen we graag de herziene Statenvertaling gebruiken. Ik denk aan alle vormen van het jongerenwerk. Ik denk ook aan het missionaire werk. Maar eigenlijk denk ik ook aan alle aspecten van het gemeente zijn. Tot en met de erediensten toe.
Ik vind het heel prettig dat het op deze manier allemaal een stuk makkelijker wordt om te lezen en om te begrijpen.
Hij was inderdaad uit. En nou is hij weer aan. Ja. Dus gelegenheid tot het stellen van vragen. Als die er zijn, ik of Wouter ze kunnen beantwoorden. Martin. Wacht eventjes. Ik zal hem. Wat kan ik de vraag herhalen? Wat doen jullie er?
Nou, Lees, dankjewel voor de leuke presentatie. Ik had eigenlijk wel drie vraagjes. De eerste is, hoe staat de Willibrord eigenlijk in vergelijking met NBV en herziening? Tweede vraag is, was het comité eigenlijk bijvoorbeeld in 2002, hadden ze al het idee van dat het echt zo'n ingrijpende herziening zou worden? Of was het in de loop der tijd dat project groter werd in de loop der tijd? Want ik meende eigenlijk te herinneren dat het vroeger, 8 jaar geleden, toch als een heel klein project geïnitieerd is. Met geringe wijzigingen. Maar nu is het eigenlijk gewoon een nieuwe vertaling. Derde vraag is. Is de jeugd eigenlijk toch net niet. Is het net niet te laat? Want ik zie om me heen eigenlijk dat iedereen toch de NBV leest.
Ja. Jij schudde net ja bij de Willibrord. Wil jij dat zo zeggen?
Nou, heel ietsje. Willibrord vertaling is ook een hele, vind ik een hele goede vertaling. Zit misschien een beetje tussen de herziening en de NBV in, naar mijn idee. Heeft minder kenmerk dat het doeltaal echt helemaal voorop stelt, dat het desnoods compleet afwijkt van wat er letterlijk staat. Maar gaat wel wat verder dan de herziening. Maar ik vind het een goede vertaling. Ik weet niet of jij daar nog iets over.
Nee, Jehovah volgens mij gebruikt zo'n woord. Dat is toch helemaal goud.
Ja. Ja.
Over je andere vragen. Over dat groeien van het project. Dat is zeker zo geweest. In het begin herinner ik me, want ik ben er iets eerder bij betrokken geraakt dan Wouter. Maar ik ben ook weer wat eerder afgehaakt vanwege persoonlijke omstandigheden. Was er een simpele lijst van als je dit tegenkomt, doen we er dat mee. Als je dit tegenkomt, doen we er dat mee. Dus eigenlijk veel meer gericht op het hertalingsaspect, zeg maar. Ik denk dat gaandeweg er veel meer boven water is gekomen van ja, maar toch moet je meer en toch moet je meer doen. Vandaar dat ook Psalmen en Genesis, wat ik al zei, meerdere keren herzien zijn. Ook meerdere keren door de resonantgroep heen gegaan is. En het is ook veel kleiner begroot, zowel in tijd als aantal medewerkers. Het bleek gewoon, waar ik aan meegewerkt heb, Jesaja. Ik heb een vol jaar in die resonantgroep gezeten en ik geloof dat we 20 hoofdstukken hebben gedaan. Dus Jesaja is volgens mij een van de langst in bearbeide boeken, zeg maar, geweest. Ook omdat het zoveel poëzie is en het zo ontzettend moeilijk is. Dus, die geschiedenissen hebt, daar ga je heel snel doorheen. Maar bij poëzie is het gewoon een stuk lastiger. Dat is ook een van de dingen die de HSV natuurlijk heeft, dat je poëzie ook kunt zien. Dat ook echt als poëzie is weergegeven. Je derde vraag, is het te laat? Ja, misschien wel, maar ja, daar kan je weinig aan veranderen. Het was wel duidelijk dat de NBV is ook een tijd in de maak geweest. Ik herinner me een editie in 2000. Dat heette toen nog, dat was daarvoor nog. Maar dat heette toen de editie, de Bijbel, de vertaling 2000. Het was gepland dat het in 2000 zou uitkomen. En onder andere op basis daarvan heeft het natuurlijk ook meegewogen, ik ben niet bij die vergaderingen geweest, maar dat het niet voldoende was of niet aansloot, zeg maar, bij de behoefte van een herziening van de Statenvertaling. Dat dus echt een eigen project moest gaan worden. En dan loop je natuurlijk per definitie achter. Bovendien is de MV gemaakt door mensen die daar ook voor vrijgesteld waren. Terwijl het HSV natuurlijk volledig in eigen tijd, zeg maar, door vrijwilligers is gedaan. En daar ga je natuurlijk ook van nature langzamer. Is het te laat? Ja, ik weet het niet. Ik geloof dat als mensen wel de moeite nemen om het te vergelijken, dan zullen ze wel flinke verschillen zien. En misschien dat ze daar toch nog wel wat over doen. Ik zie overigens wel in de praktijk dat ook in gemeenten waar, als u vertelde net over zijn dochter, waar dus NBV vrolijk is ingevoerd in 2004, die nu dus, dat is een evangelische gemeente, op gaat schakelen, naar de HSV. En ik zie dat dus ook, mijn zus bijvoorbeeld, die is confessioneel, en die zeggen ook van, die NBG, ik vind het toch beter deze HSV. Dus ik geloof dat, in die zin, is het heel interessant om dat te zien, dat die, ja, klinkt raar om het woord markt voor te gebruiken, maar je begrijpt wat ik bedoel, die doelgroep zich heel eigen ontwikkelt. Terwijl het natuurlijk in eerste instantie bedoeld is, inderdaad, voor de jeugd van de gereformeerde gezindten, blijkt dat nu een afzetveld te hebben dat breder ligt. En ik heb altijd gezegd, voor evangelisatie is het gewoon een heel belangrijk element. Dat werd bijna nooit genoemd, maar dat één huisvrouw met vier kinderen die dat dan noemt, dat element. Hè? Dat is wel grappig, omdat er is gewoon een filmpje van Jongbloed over zat op de site van hun. Maar dat is, ja, dus is het te laat? Ja, er is weinig aan te doen, maar ik hoop dat er toch nog zo'n plek is.
Een kerkelijke jeugd, die drie dochters van mij gaan de HSV ook aanschaffen. Dus wat dat betreft zou het wel eens een goede suggestie zijn om ook een jongere editie te gaan ontwikkelen. Ja. En als dat in de kerk ook gebruikt wordt, dan schaffen de kerkelijke jeugd dat ook al gauw erbij aan. Dat geloof ik zeker. Wie kan ik de microfoon geven voor een volgende vraag?
Er komt misschien, dat weet u niet, er zijn ook daar nog bijbels ook, maar in maart komen er meer edities uit. Onder andere ook een kerkbijbel, dus met psalm ook achterin.
Zit daar dan een
Dat weet ik niet. Nee, ik kan me niet voorstellen dat er alleen maar op psalmen zitten.
De formulieren, de oude en de hertaalde.
Oh. We worden dikke.
Nou ja, net zo dik als de huidige. En ik hoop dat het een goede rits heeft ook dan. Maar je ziet overigens dat... Ja, nou ja, goed.
Wie heeft er een volgende vraag?
Eigenlijk twee dingetjes. De eerste is, ik las anderhalve week geleden in Trouw een bericht of een artikel. En dat zette een hoofdleraar van de VU met betrekking tot deze herziening, zeg maar. En die vond het eigenlijk not done en onmogelijk dat hier toch de zaak eigenlijk opnieuw gebaseerd was op de Texas Receptus. Dat was ongeveer de teneur van het artikel. Dit blijft een editie voor een clubje mensen die eigenlijk om allerlei redenen, maar zeker geen taalkundige redenen, zich hierop wenst te handhaven. Ik heb zelf het gevoel, als ik nu vanavond je verhaal hoor met alle nuances van dien, dat het eigenlijk niet correct is. Dus had ik je eigenlijk even een reactie op willen.
Ik denk dat het ook wel te maken heeft met wat net ook ter sprake kwam, dat het proces langzamerhand wel iets verschoven is. Dat we iets meer van de Statenvertaling zijn af gaan wijken. Het Nieuwe Testament is naar mijn idee ook, staat dichter bij de Statenvertaling dan de herziening van het Oude Testament. We zijn langzamerhand iets opgeschoven, iets soepeler geworden misschien bij het Oude Testament. Kijken we ook naar de teksten van Qumran, naar de Syrische Bijbelvertaling, de Peshitta. En in het begin van het project, toen we met het Nieuwe Testament is begonnen, was men daar voorzichtiger mee. En, ja.
Ja, juist ook om die vergelijking met Statenvertaling te kunnen blijven doen. Dat was een van de belangrijkste argumenten. Maar het is overigens niet zo dat de tekst Receptus helemaal heeft afgedaan, want dat is ook in wetenschappelijke kring wel weer een soort herwaardering voor. En het blijft altijd een kwestie van discussie en keuzes maken. En daar kun je nog een keer van afwijken natuurlijk, van de keuzes die gemaakt worden.
Ja, dat klinkt neutraal, maar vanuit het perspectief van die hoofdleraar was dat...
Maar deze, je moet ook niet vergeten, je komt heel snel in het gebied van de schriftkritiek. Ja. Dus even goed begrijpen, kritiek.
Tekstkritiek.
Tekstkritiek, dat wil niet zeggen dat je kritiek hebt op de tekst. Ja, maar dat je dus kijkt naar wat zou die familie aan handschriften nou oorspronkelijk geweest kunnen zijn, zeg maar. En bij schriftkritiek gaat het om over de hele schrift. En dan gaat het ook om, dat heeft Mozes niet geschreven, maar dat is allemaal van na de ballingschap en dat soort dingen meer. Dus daar kom je echt op een gebied terecht waar ik ook persoonlijk niet in mee kan gaan. En waar ik denk ik ook terechte keuzes in gemaakt zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je niets daarmee moet doen. Je moet dat wel op de een of andere manier je keuzes daarin ook verantwoorden. Ja. En ja, ik ben geen Nieuw Testamenticus, ik kan dat niet doen. Anders had ik wat opgebleven vanavond. Maar,
Had ik nog een kleine? pas anderhalve week geleden of zo, ik weet niet eens wie dat was, maar we hadden in de consistorie nog even een nagesprekje, ging erover. Het is heel leuk altijd soms, die nagesprekjes zijn zo spannender dan dat de preek zit.
Namen bij de predikanten.
Ik doe geen namen, zeker niet. Maar dat ging eventjes over, over die vertaling enzovoort. Dus ik beperk het maar even daarop. Maar het is wel heel gezellig altijd, hè, dominee? Maar goed, het ging even over het volgende. Het ging even over de Statenvertaling zoals we die nu kennen. Die heeft dus in de lopende tekst een aantal keuzen die niet echt goed gesteund worden door de grondtekst of van de Textus Receptus. Maar dan staat er in de kanttekening wel de goede vertaling. En het grappige is dat in de Engelse Bijbel die keuze precies andersom gemaakt is. Want, en die, ik weet niet eens wie het was, maar die wist te vertellen dat die merkwaardige keuzen die nu in de lopende tekst staan, die komen uit de Deus-Aas-Bijbel. En dat is de editie die gelezen werd voor 1637. En om de cultuursprong niet al te groot te laten zijn, hebben ze dus een aantal keuzen daarin gehandhaafd in de Statenvertaling, die merkwaardigerwijs niet gesteund worden door de grondtekst zelf. En dat relativeert ook weer een beetje het gebruik van de Statenvertaling als zijnde de meest zuivere, ja, wat zeg ik, geïnspireerde vertaling.
Ja, ik geloof niet dat je hebt Gods geest nodig bij elk werk wat je doet. Maar ik geloof nooit dat je moet zeggen dat een vertaling geïnspireerd is. Mevrouw van Vrolijk zei heel lang geleden al een keer, want alleen de medeklinkers zijn maar geïnspireerd. Ik pak even dit boek erbij. Dit is een Engelse vertaling. Ik probeer het net op te zoeken, maar ik zag het niet bestaan zo gauw in de inleiding. Dit is de zogenaamde Revised Standard Version. Dit is eigenlijk zeg maar, een soort zustervertaling van de HSV. Dus dit is een revisie van de King James. Daar zijn er ontzettend veel van geweest. Je hebt de New King James, ik heb van alles en nog wat. Maar dit is dus de RSV. En die heeft een heleboel dezelfde vertaalkeuzes en dat soort dingen meer als de HSV. Dit is editie nummer zoveel. Hij is verschenen in 1887, in 1902, in 1923, en noem maar op. En zo moet het ook zijn. Want de taal van 1803 was ook anders dan de taal van 1887. Dus wie weet, over 10 of 20 jaar, als de Heer het geeft en hij nog niet is teruggekeerd, dat we dan anders met de Griekse grondtekst omgaan.
De zendingcommissie is er goed mee, hè? Want ik kan je inschrijven. Meteen. Wie heeft er nog een volgende vraag?
Ik vroeg mij af waarom we een jaar erover doen om te kijken of dit werkt is of niet.
Vraag aan de kerkraad.
Merkwaardig dat de voorzitter die microfoon in handen heeft. Ja, wij hebben besloten dus inderdaad om conform wat we gezegd hebben, we wel willen naar kijken. 5 jaar geleden of wat, 6, 7 jaar geleden wat was het. Dat betekent dat we niet ongezien als kerkraad zeggen van dit is vanaf nu de vertaling. Dat werkt niet. Dus we hebben gewoon gezegd van kijk eens, we voeren het in, we geven het vrij. En we stimuleren ook via een avond als vanavond het gebruik van die vertaling. En dan zal op enig moment over een jaar intern de vraag aan de orde komen op de kerkraad van is dat hiermee nu positief af te ronden. En laten we het nu definitief gaan.
Maar wat betekent het dan dat de Statenvertaling ook niet meer?
Daar hebben wij, ik merk nu al uit reacties van sommige predikanten, een daarvan staat hier redelijk dicht in de buurt, dat hij vrij tekstkritisch opmerking maakte van dit zou ik zo niet vertalen, of althans het gevoel uitademen van dit vind ik een betere vertaling. Ik denk toch dat er straks ruimte blijft voor die verschillende edities. Ja. En we gaan geen mensen bieden.
Ja, oké.
Ja, dat denk ik ook over. Ja, je moet een beetje soepelen. Je kan niet zeggen of. Het ligt ook een beetje aan hoe je, als je met een tekst bezig bent, nou, dat staat er nou net wat duidelijker. Of juist weer, dus ik zou er ook vrij soepel mee omgaan en een beetje voorzichtig te zijn in de invoering. Niet al te rigoureus, dan houden we het facultatief. Dus je kan kiezen. Ja, ik lees het voor. En, een beamer in de kerk, dat kan ook helpen. Wie heeft er een volgende vraag?
Ja, waar is de jeugd nou
vandaan? We hebben het tegenwoordig gezegd.
Ja, jeugd. Ik heb inderdaad 3 jaar geleden op JV een avond gegeven over vertaling.
Ja,
maar... Over die avond van toen?
Ja, over die avond van toen, weet je nog? Nou ja, ik vroeg me af, want ik kan me toen herinneren van toen, dat je vrij positief was over de NBV. Ja.
Nee.
Ja, maar Martin had andere ideeën. Maar op mij kwam het over dat je redelijk positief was. Alleen dat je vond dat het niet concordant vertaald was, daar was je het totaal niet mee eens. Maar toen kwam je positiever over op mij dan nu. Dus ik vroeg me af of je daar zelf ook in veranderd bent.
Nee. Wat ik misschien onduidelijk in geweest ben, is dat ik het element waardeer in de NBV dat het zo mooi Nederlands is. Maar dat laat onverlet dat het prachtig Nederlands is wat niet zo heel erg dicht bij de grondtekst staat. Dat is de crux. Die twee dingen heb ik ongetwijfeld losgenoemd. Maar dan heb je het ene element wat zwaarder onthouden dan het andere element. Nee, want ik heb het ook toen, en toen was ik nog druk bezig met Jesaja, juist toen ook willen vertellen van, hoe dan? Als dat dan MBV dan ook niet, maar hoe dan wel? Hè? Dus nou, zijn we bezig. En was toen ook iemand die zei van, hoe lang doet het nog allemaal? Maar dat is, het was alweer een tijdje terug, volgens mij. Ja. We hebben nog een mooi voorbeeld uit Asterix en Obelix aangehaald van vertaalproblemen uit het Frans. Ja. Zoals elke Nederlander is dat heet.
Ja, ik vind het wel jammer, dat is een heel bekend probleem, maar ik vind het wel jammer dat ze voor de bekende woorden van zalig maken en zo, hè, het verschil tussen zo en Makarios en zo, dat je dat niet ziet. Dus gelukkig zalig maken is natuurlijk een heel dierbaar reformatorisch statenvertaling begrip. Maar dat ze toch gekozen hebben om dat niet duidelijk te laten oplichten, dat vind ik wel jammer. Want zalig maken, redder, als ik vraag aan de jongelui wat is zalig maken, dan komen ze niet gelijk van, dat is behouden redden. Dat heeft toch iets met gelukkig maken enzovoort, en heiland, heel maken. En dat is toch een ander taalveld.
Ja, dus er is heel bewust gekozen om bepaalde woorden echt te laten staan. Mm. Omdat ze zo inderdaad, om die reden, omdat ze zo ontzettend bekend zijn. Het is een risico. Want als ze verkeerd begrepen zijn tot nu toe, dan blijft dat ook natuurlijk. Ja. Dat is inderdaad waar. Ja, kun je op elk punt kun je daar los over discussiëren. Ja. Maar kijk, het blijft natuurlijk zo dat... ik herinner me dat prachtige voorbeeld van Petrus. De Heer Jezus vraagt van Petrus, van heb je mij waarlijk lief. Dat daar 3 keer iets anders staat in het Grieks. De eerste keer, dat weet je misschien wel, dat je hebt agape en filios, al die verschillende woorden voor van wel aardig vinden, goede vriendschap en liefhebben en de agape, de onvoorwaardelijke liefde die de Heere God heeft. En die 3 woorden worden gebruikt, of werkwoorden die op die 3 woorden gebruikt. Dus eerst zegt de Heere Jezus van, heb je werkelijke agape voor mij? En dan heb je gewone filios voor mij. En dan heb je... Dus de Heer Jezus komt als het ware in zijn vragen naar hem toe. Nou, dat kun je haast niet weergeven in een vertaling. Dus daar blijf je altijd als predikant op de preekstoel, zeg maar, degene dat moet daarin zitten.
Filippus blijft nodig.
Ja, nee, absoluut. Maar het leuke is natuurlijk dat de Kamerheer wel degelijk begreep wat hij las. Hij had geen problemen met het Griekse schaak wat hij gelezen heeft. Dat heeft hij, want hij zegt, van wie zegt hij dit? Van voor zichzelf of van iemand anders. Dus hij heeft het gewoon kunnen lezen, het Grieks. Het Grieks was geen Spaans voor hem, om het zo maar te zeggen. Dus dat is natuurlijk een belangrijke... Deze tekst is vaak gelezen rondom de ASV. En dat element is best belangrijk.
Ja. Goed, wie nog meer? Wat voor mij persoonlijk, ik gebruik er nu al een aantal weken, ook aan tafel. Daar hebben we trouwens vele vertalingen na het eten. De een die wil zijn Engels wat bijspijkeren, die zit met... En de andere... ik ben zelf ook opgegroeid met de NBG van 1951. Maar als je dan deze leest, dan is deze gewoon duidelijker. Dan is de HSV duidelijker dan de NBG. Ja. En dat is een hele aparte gewaarwording, want... Toen ik jong was, toen was voor mij de Statenvertaling vrij onbegrijpelijk, omdat ik dat niet ingedronken had. Dus die NBG was voor mij gewoon, dat was mijn taal. En nou is dit makkelijker. Dus dat is heel mooi om te zien. En de grote waarde persoonlijk, zoals ik dat nu tot nu toe heb gezien, die aantal weken dat ik hem lees, de grote waarde vind ik vooral in de vertaling van het Oude Testament. Dat is, die Textus Receptus, dat blijft voor mij ook inderdaad een grote vraag, maar die Oude Testament, die profeten, ook de dichtvorm, dat je ziet van het is een gedicht. Ik zei net ook tegen een paar van met Hooglied. Je zat te kijken, want zegt de bruidegom dat nou, of zegt de bruid dat nou, of wie zegt dat nou tegen wie? En eenvoudig wordt dat aangegeven. Nou, dat zijn allemaal van die prachtige, mooie verbeterpuntjes. Oude Testament, ben ik vol lof over, dus. Wouter?
Ja, petje af. Chapeau.
Nou, nog misschien nog één vraag en dan kunnen we afronden, want we hoeven niet per se te rekken tot 10 uur. Maar... ik geef jullie niet meer het woord, want dan wordt het zeker 9:45. Nog een afsluitend woord misschien. Ik vond het wel heel fijn dat jullie er waren en dat deze uitleg wel heel goed en nodig en nuttig is geweest. Dat,
Graag gedaan.
Hartelijk dank beiden voor de uitleg en het inzicht ook in de manier van hoe het allemaal gegaan is. Nou, voor zover u het nog niet besteld hebt, dan in maart dan komt er ook inderdaad een versie met psalmen en de hertaalde formulieren en van alles en nog wat bij. Via de zendingscommissie kunt u dus intekenen en dan die zijn er dan ook weer blij mee. Wij gaan afsluiten. En ik zou nog een vers willen zingen. Laten wij zingen uit Psalm 19, des Heren wet, maar dan moet u lezen, de Torah, dat is het woord van God, verspreidt volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert, het Gods getuigenis dat eeuwig zeker is. Psalm 19, vers 4. Getrouwe God en Vader in de hemel, aan het einde van deze avond willen wij u danken voor deze uren met elkaar. Heere, uw woord is zo wonderlijk. 7 maal doorlouterd dat u ons uw gedachten geopenbaard hebt en dat uw gedachten, uw plannen, uw hartsgeheimen, uw raadsbesluiten, uw wil, dat u dat niet alleen geopenbaard hebt aan uw knechten, de profeten en de apostelen en in uw zoon, maar dat u dat ook op schrift hebt laten stellen. Heren, wij willen ook voorbeden doen. Bidden voor al die Bijbelvertalingen waar nog steeds aan gewerkt wordt om uw woord
aan alle stammen en talen en volkeren in hun taal te brengen. En wij weten ook vanuit wat u gezegd hebt, Heere Jezus, als alle volkeren uw evangelie hebben gehoord, gelezen, dat u dan terugkomt. En dat werk, dat nadert zijn voltooiing. Heere, we danken u dat wij zo de Bijbel hebben en wij bidden u ook om een groot afzetgebied, ook in onze geseculariseerde samenleving. Jongeren, maar ook randkerkelijke, buitenkerkelijke, om ze te bereiken met het kostbare evangeliewoord. En daarom bidden we u om een zegen, Heere, op de verspreiding van de vertalingen van de Bijbel. En dat u door uw woord en door uw geest zo zondaren wil brengen aan de voet van het Lam van God. En dat u ons zo wil bouwen op dat allerheiligste geloof. Onderzoekende de schriften die van u getuigen, Heer Jezus, om zo door u het eeuwige leven te ontvangen. Heere, zo willen we u bidden. Gaat u met ons mee en breng ons veilig weer thuis. En wij danken u nogmaals in de naam van de Heer Jezus, uit genade. Amen. Wel thuis allen en tot ziens.